neutraal. De kostendekkendheid van de bouwleases is namelijk niet zo hoog, 47%. Dat betekent dat voor iedere euro er nog een euro bij moet vanuit onze organisatie. En dat is best veel geld. Het gaat over miljoenen, echt werkelijk over miljoenen. En dat hebben we natuurlijk altijd al in beeld gehad, maar om die bouwaanvragen niet extra duur te maken. Maar goed, dat betekent wel dat er een soort kruissubsidie op die leases plaatsvindt. Dat is niet nieuw, dat is dus al bestaande situatie, maar met de invoering van die omgevingswet kunnen we wel u bedienen, en dat is ook waar ik zo meteen even op terugkom voor de route die we straks voorstellen, om te kijken, wilt u dat nou echt of wilt u misschien aan bepaalde knoppen gaan draaien? We staan ook voor opgaven voor refijnjaren, we moeten gaan ombuigen. Ja, aan de ene kant kun je misschien zwaar snijden in de organisatie, aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, misschien kun je ook aan je inkomstenkant wat doen. Dat betekent dus dat we de kostendekkendheid zoals die was van 47%, die gaat iets omhoog in 2024 naar 57%, omdat we milieubelastende activiteiten invoeren. Dat betekent dat we daar iets meer borging creëren om in die balans. Nou, wat we gaan doen in 2024, het is voor iedereen nieuw. Je weet niet hoe de kosten zich ontwikkelen, je weet niet hoe de leases zich ontwikkelen. Dat zijn allemaal aannames en we gaan dat monitoren en we gaan dat evalueren. En die informatie verschaft ons zoveel kennis dat we daarmee voor 2025 en verder, dat u daarvoor besluiten kunt gaan nemen en dat willen we voor gaan bereiden. Dan komt dus ook de discussie over nieuwe tarieven, eventuele aangepaste tarieven voor de jaren daarna. Maar ook over kostendekkendheid komt weer terug in uw raad om te kijken van wat willen we? Willen we het zo houden of gaan we aan knoppen draaien om extra inkomsten te genereren of juist niet? Dat kan. En daarvoor willen we in het eerste kwartaal een beeldvormende vergadering organiseren. Dan gaan we er wat dieper op in, maar dit zijn toch de hoofdlijnen even waar u mee te maken krijgt. En dan willen we u ook daadwerkelijk in positie gaan brengen en dat doen we samen. Althans, in één pakket. Meneer Verbruggen heeft die vraag namens uw raad ook gesteld al eerder. We moeten ook naar de langere toekomst kijken als het gaat om onze kosten, maar ook onze opbrengsten. En we willen het in één pakket ook aanbieden, zodat u wat te kiezen hebt. Wil ik snijden? Wil ik extra opbrengsten genereren? Of een balans daarin? Dat gaan we aan u voorleggen. Maar dan moet u wel weten waar u voor kiest. Nou, die ombuigingsmogelijkheden, en ook die scenario's voor extra inkomsten gaan we u voorstellen. Zodat u met de perspectiefnota, dat is een beetje het beeld wat we hebben, ook dat meerjarenperspectief kunt afwegen. Dat is de route die we gaan. En dat is eigenlijk mijn verhaal bij wat u hier leest. Waar zegt u ja tegen als u tegen de tarieven van de omgevingswet ja zegt? Dit is de achtergrond. En het een en ander heb ik ook nog in een PowerPoint staan. Maar die wilde ik u vanavond niet aandoen. Maar ik wil hem u wel graag toezenden na afloop van deze vergadering. En dan leest u hem rustig maar eens thuis na op de bank. En als u vragen hebt, stel ze gewoon. En dan kunnen ze vooraf mee beantwoord worden of niet. Voor deze situatie, maar dan krijgt u die informatie van mij. En in het eerste kwartaal gaan we er, zoals gezegd, gaan we er verder op in. Dat is eigenlijk even de introductie bij dit stuk, voorzitter.
Dank u wel, heer Van Bezooijen. Het is inderdaad mooie leefstof, denk ik, voor onder de kerstboom. Want ik begrijp dat de beeldvormende vergadering al in januari 2024 gepland staat. Dus dat zou heel mooi zijn als het al op korte termijn heb ik van de Griffie doorgekregen.
Oh. De Griffie weet het. Ja, het kan hoor.
Beeldvorming, hè? Ja, de beeldvorming.
Ik hoor het voor het eerst, maar we gaan ons best doen.
Goed, we gaan even een rondje maken. En ik begin hier weer aan de linkerkant. Wie er wil spreken? De heer Van Erkom. De heer Hoogveld. Mevrouw Van Lid. De heer Van de Boogaard. Mevrouw De Zeeuw. De heer Van Brugem. De heer Kok. Prima. Dan beginnen we met de heer Van Erkom.
Hartelijk dank voor de stukken en ook de toelichting daarbij. Dat wordt voor ons werd het wat duidelijker. Even één ding voor de zekerheid nog. Wij hebben samen met D66 vragen ingediend over de standplaatsen, plaatsen bij in bijvoorbeeld Varik. Hè. Daar zijn bij gebiedsgericht ontmoeten zijn, daar is er gezegd dat er twee plaatsen weg zijn. En wij waren eigenlijk benieuwd waarom dat dan gebeurd was. Dus of dat dan een financiële overweging is of niet, dat zouden we heel graag willen weten. Maar dat begrijp ik dat in de eerste kwartaal dat we dat kunnen aanstippen dan nog. Of begrijp ik dat verkeerd? Dat hoor ik graag van u. Voor de rest zouden wij graag een helder financieel overzicht willen van de inkomsten op de reclamebelasting. Want dat gaat in een fonds voor de ondernemers. Dus daar zouden we graag een helder financieel overzicht van hebben. Dat waren onze vragen. Dankjewel.
Prima, dank u wel, de heer van Erkom. De heer Hoogvelds.
Ja, dank u wel. Nou, ik ben blij dat de portefeuillehouder eigenlijk zo'n toelichting net op het stuk gaf. Ik kijk ook echt uit naar de discussie en ik denk ook dat we dat in het eerste kwartaal wel zeg maar, als informatie op ons kunnen nemen, maar zeker nog geen uitkomsten daarin kunnen bedenken. En dat we als uitgangspunt nu gebruiken dat we budgetneutraal in ieder geval insteken. Ja, dat kan ik in ieder geval toejuichen. Want anders gaat er wel heel veel alle kanten uit, zeg maar. Verder hebben wij de stukken beoordeeld als, het gaat natuurlijk om een aantal belastingen. En wat ik begrijp is dat er nu een tariefontwikkeling voor de inflatie is. Dus in die zin nog vrij neutraal. We zijn natuurlijk een hele dure gemeente, maar dat weten we ook allemaal. Krijgen er ook een heleboel voor terug natuurlijk. Dus dat is op zich niet zo heel erg vreemd. We hopen natuurlijk op een betere, of eigenlijk een wat lagere inflatie, zodat het voor de mensen thuis allemaal wat goedkoper gaat worden. Maar dat is natuurlijk een beetje, wij zijn gewoon tevreden met de gemeente, met een solide financiële basis. Dank u wel. Dus voor ons is het een aanstuk.
Dank u wel, de heer Hoogveld. Mevrouw Van Lid.
Dank u wel, voorzitter. We hebben niet veel vragen over dit stuk. Ik denk dat het fijn is dat de wethouder toelichting heeft gegeven. Fijn dat we in Q1 in de beeldvorming dat die gepland staat. Om te kijken hoe we dit goed kunnen in gaan regelen. Voor de rest, voor ons is het namenstuk.
Dank u wel, mevrouw Van Lid. De heer Van der Boogaard.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst inderdaad dank voor het stuk, het heldere overzicht wat het biedt. We zijn ook eigenlijk blij om te zien inderdaad dat om te beginnen er niet te veel grote verschuivingen in zitten. Waarbij we anderzijds ook wel onze zorg moeten uitspreken dat we toch wel echt met een grote stip de duurste gemeente zijn van onze omgeving. Ik ben ook benieuwd in die zin wat we daaraan kunnen doen, wat de visie van het college daarop is. En ook inderdaad, daarnaast hebben we het in de fractie er ook over gehad, dat inderdaad die reclamebelastingen, die verdienen ook extra aandacht. Als er één belasting is die ons inziens omhoog kan, dan is het met name belasting op reclame, al gaat het daarna terug naar ondernemers. Omdat die reclame over het algemeen West-Betuwe niet verder echt versiert. Dus het is eerder ontsierend dan versierend. Dus dat is eigenlijk onze visie daarop. Daarbij willen we u ook uitdagen inderdaad om voor de beeldvorming inderdaad ook te kijken welke zaken misschien dan meer omgevingsvergunning vrij gemaakt kunnen worden. Omdat er met de nieuwe omgevingswet meer ruimte komt om lokaal zaken daarin te regelen. En volgens mij hebben we daar op dit moment ook behoefte aan om dat te doen. En zeker op het moment dat wij daar nu geld op toe aan het leggen zijn. Dank u wel.
Mevrouw De Zeeuw.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De VVD is blij met de toelichting van portefeuillehouder, want daar hadden we eigenlijk ook onze vragen over. Misschien heb ik vroeger nooit de stukken goed genoeg gelezen, maar ik ging er eigenlijk een beetje vanuit dat de leges behoorlijk kostendekkend waren. Dus het is voor ons wel een beetje een schrikbeeld dat dat dus nog amper de helft is. Dus daar maken we ons wel zorgen over, omdat we respectievelijk wel erg hoog al in de kosten zitten. En mij nu ook duidelijk is waarom de OZB zo ontzettend hoog is. Misschien het is maar een stip of een aandachtspunt, zouden we ook eens een beetje aan onze eigen regelgeving kunnen denken om te kijken of daar niet wat in gesnoeid kan worden. Want doordat we natuurlijk zo ontzettend dicht geregeld zijn, hebben we ook overal van alles moeten onderzocht en gedaan en gemoeilijkt worden, waardoor ook alles onnodig duur wordt. Ik denk dat dit tot zover was wat onze inbreng is. Dank u wel, meneer de voorzitter.
De heer Van Brugem heb ik.
Dank u wel. Het is vooral technisch en het is al een aantal malen genoemd. Ik We zijn inderdaad een hele dure gemeente, maar daar hebben we al heel vaak iets over gezegd. Daarom kijken we heel erg uit naar de integrale discussie. En dank. Ik verwacht niet dat het januari wordt, eerlijk gezegd, maar ik ben heel benieuwd wanneer we dat wel gaan doen. Dank u wel. En verder ons is er ook een hamerstuk.
Dank u wel, de heer Van Brughem. De heer Kok.
Ja, dankjewel voorzitter. Onze fractie is erg teleurgesteld. En waarom? Vorig jaar hebben wij op deze stukken vragen gesteld, net als in 2021, met het verzoek om als raad met een duidelijke tarieventabel te komen van de wijzigingen in de tarieven van de voorgaande twee jaren. En de vraag was, kunnen wij er tegemoet zien en kan het verankerd worden voor de komende jaren? De portefeuillehouder had deze toezegging gedaan afgelopen jaar, maar er zit dit jaar weer geen vergelijkingstabel bij ten opzichte van de voorgaande jaren en ook geen waswordlijst. Bijzonder spijtig en we zijn ook benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder hierop.
Dank u wel, heer Kok. Dan zijn we klaar met de eerste termijn. Als de portefeuillehouder daar klaar voor is, dan kan die beginnen met de reactie erop.
Ja, dank u wel, voorzitter. Standplaatsen. Ja, we gaan niet de discussie aan, zoals we zullen begrijpen, over standplaatsen en wat daar precies allemaal gebeurt. Maar het is niet vanuit financiële overwegingen in ieder geval dat die discussie gevoerd wordt. Laten we het zo zeggen. Het is gewoon integraal beleid wat daar voor staat in de verordening.
Ja, het ging er ons om van mensen haken af op een of andere manier. Wij zouden heel graag willen weten waarom zij afhaken. Is dat de financiële reden, ja of nee? Dus dat is het enige wat wij zouden willen onderzoeken.
Ja, weet je, dat is heel wisselend. Wij vragen echt voor die standplaatsen geen exorbitante bedragen. Dat kunt u zelf ook beoordelen. En als iemand het niet wil bedragen, het is net wat je ervoor wil geven en hoe je eigen bedrijfje eruit ziet, of het waard is of niet, dat is de afweging aan de ondernemer. Maar wij vinden dat dit tarieven zijn die gewoon echt gebenchmarkt zijn, laat het zo maar zeggen. Meneer Hoogveld, ja, inflatie. Ik ga toch even, want ik wil dat beeld bij u wel even zetten, even mijn laatste informatie over de inflatiecorrectie aan u doorgeven. En wat daar het geval is, dat wij al 6 jaar lang gemiddeld 3,6% inflatie doorrekenen. 6 jaar, 3,6%. Dat is samengesteld 23,6%. Als ik u vertel dat de consumentenindexprijs, dus de consumentenprijsindex, 4,1% per jaar stijgt en dat het dus op 26,6 cumulatief uitkomt, dan zitten wij daar dus nog 3% onder, ten opzichte van het landelijke beeld. Het Rijk, dat is een andere parameter, hanteert een tarief.
Interruptie, de heer Hoogveld.
Ja. Nee, ik begrijp dat de portefeuillehouder streeft naar de eerste plaats op de Nederlandse top duurste gemeentes.
Sorry, ik word even door het rijden van de kar.
Nee, ik begrijp dat u denkt naar de eerste plaats in de Nederlandse top duurste gemeentes. Want als we dat daadwerkelijk zouden doorrekenen, dan zou dat inderdaad gaan.
Exact. Precies. Natuurlijk. Maar er zijn gemeenten die het dus wel doen en kunnen doen en soms moeten doen als ze financieel hun broek niet op kunnen houden. Hè? Want het is het eerste waar een provincie die controle uitvoert aan sleutelt, is de tarieven naar het hoogste niveau brengen. Wij doen dat niet. Wij verhogen de tarieven ook niet. Wij hebben alleen maar de inflatiecorrectie doorgevoerd op een lager percentage. En dat is wat ik u meegeef. Wij zitten dus onder de gemiddelden zoals die door de consumentenprijsindex aangegeven worden en door het Rijk aangegeven worden. En als u vindt, want daar gaat u als raad over, dat het minder moet zijn, absoluut, neem dat besluit volgend jaar. Volgend jaar krijgt u alle voorstellen langs om afwegingen te maken. Wij zijn niet voor niets een gezonde gemeente nog steeds. En dan kunnen gemeenten in de regio, en ik ga daar geen uitspraak over doen, maar wacht maar even af wat er zometeen maar boven komt drijven.
Meneer Hoogveld, nog niet tevreden hoor ik, of zie ik.
Ik gaf het overigens ook als compliment en ik refereerde juist naar deze indexering. En daarbij zei ik ook dat we er ook een heleboel voor terugkrijgen. Maar ik zei het misschien wat onsamenhangend, waardoor ik misschien het idee kreeg dat ik daar wat van vond. Maar dat vond ik positief.
Hartstikke mooi en ik maak hem nog positiever. Dank u wel, meneer Hoogveld.
Gaat u door?
Ja, dat ga ik doen. Nou ja, goed. Mevrouw Van Lid was Haamstuk, dus daar moet ik niet op in te gaan. Meneer Van der Boogert, zorg met stip op 1. En u zegt dat over de algemene kosten. Dat is ook diezelfde discussie. Wij zijn zo duur, hè? Nou, wij zijn inderdaad geen goedkope gemeente. We hebben net een besluit genomen om een hele mooie multifunctionele accommodatie te gaan bouwen. Dat moet ergens van betaald worden, dat zal u ook duidelijk zijn. Onze voorzieningen, daar investeren we ontzettend in, hè. Dat zal u ook duidelijk zijn. Dus het is gewoon de balans houden tussen uitgaven en inkomsten. En daar slagen wij met elkaar al jaren in. En dat heeft een prijs. Dat is nou eenmaal zo. U krijgt de kans, en dat heb ik al eerder aangegeven, om het eerste kwartaal een integrale afweging te maken op alle uitgaven en alle inkomsten. En om die balans te herstellen, anders in te regelen. En als u vindt dat we minder onderhoud aan de wegen moeten doen. Punt wat, daar zit mevrouw de Zeeuw net te schudden. Ja, nou ga ik, nou dat is leuk dit, hè? Dat is leuk hè, dit. En u wil dat niet. En anders zegt u, we moeten de inflatie lager wegzetten. Nou, dan gaan we ergens anders halen. U mag die afweging maken straks. Wij gaan hem u voorleggen, die keuzes. Maar het betekent wel, als je het één doet, moet je het ander ook doen. En daar staan wij voor.
De heer Van der Boogaard, interruptie.
Toch wil ik daar direct op reageren. Dank u wel, voorzitter. Want het is niet alleen maar altijd het een of het ander. Het kan ook soms zijn dat we op dit moment regelgeving en taken hebben die eigenlijk niet helemaal eigenlijk zijn. En dat met de nieuwe omgevingswet we juist meer ruimte krijgen voor een stukje deregulatie. Waardoor er meer gebouwd kan worden. Waardoor mensen makkelijker inderdaad vergunningsvrije zaken kunnen realiseren. Dus volgens mij is het ook zo dat die optie met name inderdaad onder de aandacht moet komen.
Ja, nou, ik ga er niet te veel op in, maar met het terughalen van VTH-taken, wat niet goedkoper wordt, en met allerlei andere zaken die daar spelen, en de omgevingswet gaat voor ons niet goedkoper worden, hoor. Dus ik voorspel u dat het echt spannend gaat worden. En uiteraard gaan we natuurlijk alles met elkaar in beeld brengen en gaan we die afweging maken. En daarom is het ook goed om na een aantal jaren weer eens het bed op te schudden met elkaar en te kijken van welke keuzes maken we nou. Dus ik kijk er naar uit om u straks die voorstellen te gaan doen. En ik ben heel benieuwd welke keuzes u gaat maken. Maar u zelf waarschijnlijk ook.
En als ik dan even nog mag reflecteren. Daar hebben we dan ook de tijd voor, de heer Van Besooijen.
Sorry, dan?
Daar hebben we daar ook de tijd
nou,
voor.
Nou, dat is het mooie. Hè? Met deze lezingsverordening, met wat we net. Creëer je tijd om straks in. Niet veel tijd, want we zullen ook op tijd weer die keuzes moeten gaan maken. En het zijn ingewikkelde keuzes. Maar kunnen we voor de perspectiefnota uit in ieder geval zo'n helder beeld creëren. Dat je met elkaar kunt bepalen wat willen we nou wel. En wat willen we absoluut niet? En wat willen we voor gemeente zijn? Nou, daar gaan we ons op voorsorteren. Dat even, toch even meneer Van der Boogaard, moest ik even kwijt. Meneer Van Bruggen, ja, u zei hetzelfde, duurde gemeente, maar helder verhaal, hè? Meneer Kok, ja, ik schaam mij diep. Ik heb u die toezegging gedaan, inderdaad. En ik heb het niet waargemaakt in deze. Nou is het voor de lezers niet mogelijk in deze situatie, omdat die omgevingswet de hele boel op zijn kop gezet heeft. Is geen rechtvaardiging voor het feit dat ik u die toezegging gedaan heb. Dus is niet mijn stijl. Maar wat kan ik toezeggen?
Ja, voor de overige belastingen kan ik de waswoordlijst wel maken. Maar voor de lezingsverordening, voor de tributen wel, dat wordt erg moeilijk. Dat wordt erg moeilijk omdat er een hoop nieuwe artikelen zijn gekomen die er in 2023 nog niet waren. En in 2022 automatisch dan niet. Dus voor de overige belastingen kan ik u dat wel toezeggen dat ik dat nog ga maken voor de raadsvergadering.
Meneer Kok, met het mea culpa en deze toezegging, kunt u daar wat mee?
Nou ja, graag. En als het in ieder geval wel verankerd gaat worden, ook voor de toekomst. En we zitten hier niet alleen voor onszelf, maar ook voor de inwoners. Hè. En die willen gewoon weten, wat gaan we nou betalen? En wat gaan we meer betalen? En wat blijft gelijk? Dus ja, voor ons met die toezegging kunnen we mee leven. Maar het blijft dan wel nog een bespreekstuk tot in de raad, zeg maar.
Dank u wel, de heer Kok. De heer Van Besooijen, u kunt verder.
Ja, in die zin. Ik wil u niet sturen, maar volgens mij bent u het eens met de inhoud. Maar wilt u een stemverklaring afleggen op het feit dat die toezegging erin moet? Je kunt het zo, want dat is de toezegging, daarom doe ik de toezegging.
Dat kan, maar ik wil wel die lijst nog voor de raadsvergadering krijgen die net
gaan we doen, gezegd, ja. Gaan we doen. Ja, het is me compleet ontschoten. Excuses nogmaals. En dat waren uw opmerkingen volgens mij, hè? Ja, dat was uw opmerking. Ja.
Even interruptie aan deze kant. Bedoelt u te zeggen, de heer Kok, dat het een hamerstuk kan worden als de toegezegde stukken naar u toe komen, naar de raad toe komen?
Het blijft voor ons nog wel een bespreekstuk, omdat we nog wel ons willen beraden op hetgeen wat komt. En daar willen we wellicht nog wat over zeggen.
Maar dan wil ik meer tijd om het stuk te sturen. Want dan heeft het geen zin dat wij ons uit de naad gaan werken om u morgen nog een stuk te sturen. Als u de toezegging van mij aanneemt om het stuk inderdaad voor de raadsvergadering te krijgen, dan maken we er een namenstuk van, is mijn voorstel. En anders dan nemen we de tijd ervoor, want wij hebben ook kerst zometeen. Dus dat is het voorstel, voorzitter.
Nou,
heer Kok.
Ik heb liever een zorgvuldige beantwoording dan dat ik een lijstje krijg waar wij en de inwoners niks mee kunnen. Dus dan blijf ik gewoon bij hetgeen wat ik net gezegd.
Organisatie maken. De heer Van Erkom, tweede termijn.
Ik had nog één vraag staan. En wij zouden graag een helder financieel overzicht zien van de reclamebelasting ten opzichte van de subsidie voor... Het ondernemerssubsidiefonds.
Ja, ook die toezegging doen we. Ook dat kan niet op hele korte termijn.
Prima, ga ik mee akkoord.
Verder nog voor de tweede termijn onbeantwoorde vragen of nieuwe vragen. Kan ik dan concluderen dat in ieder geval het stuk rijp is voor besluitvorming? Ja. We hebben gehoord dat het vanaf de kant van leefbaar lokaal belang zeg maar een bespreekstuk wordt. Is ook de enige partij die het heeft gemeld. Dus die krijgt volgende week als eerste en enige in de eerste termijn de kans om dat te verwoorden. Dat vaststellende wordt het dus een bespreekstuk voor volgende week. Met de toezeggingen die gedaan zijn. Stukken die wel of niet naar de raad toekomen. Dan gaan we naar raadsvoorstel nummer 7. Gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 2024-2027. Dan vindt er even een wisseling plaats, onder andere van portefeuillehouder. Dank u wel, de heer Van Bezooijen, voor uw aanwezigheid en beantwoording. En hier aan tafel schrijft zo dadelijk de portefeuillehouder, de heer De Geus. Goed, raadsvoorstel nummer 7. Voor het eerst is gekozen voor een gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente West-Betuwe, Culemborg, Tiel en de bedrijfsuitvoeringsorganisatie West-Betuwe. Het geharmoniseerde inkoop- en aanbestedingsbeleid 2024-2027 doet recht aan de huidige en de toekomstige samenwerking. Voorliggend is het besluit om het gezamenlijke inkoop- en aanbestedingsbeleid 2024-2027 van de gemeente West-Betuwe, Culemborg, Tiel en de bedrijfsuitvoeringsorganisatie West-Betuwe vast te stellen als beleidskader voor de inkoopfunctie van West-Betuwe. Graag wil ik degene hier aan tafel de kans geven om de vragen te stellen, om een reactie te geven. Ik begin aan de rechterkant bij mevrouw Van Willigen. De heer Kok. Mevrouw De Zeeuw. De heer Van Soest. De heer Van Brugem. De heer De Jong, zag ik. Ja, de heer Hoogveld en de heer Van Erkom. We beginnen bij mevrouw Van Willigen.
Dank u wel, voorzitter. Gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. Ja, de ChristenUnie ondersteunt de visie dat inkoop en aanbesteding verder geprofessionaliseerd kan worden door dit gezamenlijk met Tiel, Culemborg en BBB op te pakken. Lokaal beleid moet daarbij wel leidend zijn. We onderschrijven de uitgangspunten dat er meer ruimte moet komen voor professionele afweging, het stimuleren van regionaal inkopen of lokaal inkopen, de maatschappelijke verantwoordelijkheid bij inkoop borgen en een betere bescherming van ondernemers. En bij dat laatste hoort wat ons betreft ook tijdige betalen. De overheid staat daar niet altijd goed onbekend. De ChristenUnie is ook heel blij met de inrichting van contractmanagement, zoals het ook wordt verwoord in de stukken. Zodat we gaan controleren of afspraken worden nagekomen, of facturen kloppen en ook hier weer of dat we op tijd betalen. Gaan we hier ook de bestaande contracten inbrengen, is wel mijn vraag. Na de fusie van de drie gemeenten in West-Betuwe kregen wij namelijk de indruk, door in gesprek te zijn met inwoners, dat lopende contracten niet altijd even goed beheerd werden. We hebben daarnaast nog een vraag ter verduidelijking van een passage. Op bladzijde 19 van het document zien we dat er verschillende opdrachtwaarders worden meegegeven vanuit de vier verschillende organisaties. En die opdrachtwaarders zijn een soort voorwaarde voor een startformulier. Waarom zijn deze waarden zo verschillend? En vooral het verschil tussen West-Betuwe en de twee andere gemeenten is opvallend. Kan de wethouder dit duiden? Dank u wel. Eerst de mij.
Dank u wel, mevrouw Verwillige. De heer Kok.
Ja, dankjewel, voorzitter. Onze fractie is content met een goed inkoop- en aanbestedingsbeleid. We moeten verstandig met belastinggeld omgaan. En schaalvergroting door gezamenlijk hierin op te trekken met de regiogemeente is erg belangrijk. Onze fractie heeft nog wel een tweetal vragen. De een die sluit ook aan op de vraag van mevrouw Van Willigen. Bij het digitale inkoopstartformulier is de raming van de opdrachtwaarde bij Culemborg en Tiel boven de 5.000. En bij West-Betuwe boven de 50.000. Wij waren ook benieuwd waarom hier zo'n groot verschil tussen zit. En tot slot, we lezen bij de drempelbedragen dat tot bedragen van 70.000 euro maar één offerte wordt opgevraagd. Maar is het sowieso niet altijd zinvol om altijd meerdere offertes op te vragen? In ieder geval twee, ter benchmarking. En waar zitten dan anders die kosten in met betrekking tot die administratieve lasten? Die hebben wij ook niet helemaal scherp. Dus dat waren onze vragen.
Dank u wel, de heer Kok. De heer Van Brughem.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk kunnen we fijn zeggen, een zeer integraal stuk, gezamen met Culemborg, Tiel, BW, OWB, WB en onze gemeente. Dus onze complimenten daarvoor. Meer ruimte voor professionele afweging is al genoemd. En ook, wat we heel erg willen onderstrepen, is lokale of regionale verankering. Dat vinden we ongelooflijk belangrijk. En daarom ben ik ook wel een beetje blij met die 70.000 euro die ze juist iets vragender door mijn buurman gesteld is. Want relaties zijn erg belangrijk. Ik heb wel wat vragen over puntje 3 in het raadsvoorstel. De belangrijkste wijzigingen. Wanneer, hoe gaat u dat borgen? En wat is het persoonlijk gedachtegoed van een inkoper? Hoe kan u dan zeg maar een bedrijf al dan niet positief of negatief beoordelen? Ik zou daar graag wel iets meer over willen weten. Over wat kan een inkoper persoonlijk zijn mening, haar mening, zeg maar, van invloed laten zijn op het wel of niet positieve oordelen van social return of biodiversiteit, klimaat, circulariteit. Die vragen leven nog wel bij mij. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Van Brughem. Mevrouw De Zeel.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ben eigenlijk, de VVD is eigenlijk blij met de vragen van mevrouw van de ChristenUnie en van Leefbaar Lokaal Belang. En ik wil eigenlijk de vraag van de SGP, die hebben wij ook, maar ik wil hem zelfs nog iets specificeren. Als het gaat dan om de kanttekeningen 1.2, hè, waar ook de SGP naar verwijst, dus pagina 4. Ik heb eigenlijk de vraag van, omdat we eigenlijk ook willen dat er ook wat meer mogelijkheden zijn voor eventueel bedrijven van ons gebied. Hoe passen we dat in dat mensen met bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een arbeidsbeperking, de nieuwkomers of de vroegtijdig schoolverlaters, hierbij benut worden? En met een Europese aanbesteding is hartstikke leuk, maar dan staan die allemaal aan de zijkant. En dan kan je wel zeggen, joh, die zijn, ik noem maar wat, een ton goedkoper. Maar als wij voor een ton aan bijstand en andere dingen moeten gaan voteren, dan is de kostenplaats heel wat anders. Terwijl je eigenlijk ook dan meer mensen aan de zijlijn laat staan. En ik vind eigenlijk dat bij maatschappelijk verantwoord inkoop verbreed, de stapeling van doelen, vind ik eigenlijk dat daar eigenlijk
ja, moet ik dat onder social return verstaan? Ik vind dat eigenlijk een beetje magertjes weergegeven.
Dank u wel, mevrouw De Zeeuw. De heer Van Soest.
Ja, dank u wel, voorzitter. D66 is blij met de verlichting van lasten rondom de aanbestedingen en de aandacht voor het lokale en regionale midden- en kleinbedrijf. We zijn ook blij met het klachtenmeldpunt aanbesteden en de tenderkostenvergoeding. En niet minder belangrijk, het maatschappelijk verantwoord inkopen, waarbij duurzaamheid en social return on investment centraal staan. Onze complimenten daarvoor. We hebben een opmerking. We willen als raad bij de evaluatie betrokken worden. En we hebben ook een vraag. Wat ik niet opmaak uit de stukken, of er ook een prijsvoordeel, het lijkt me wel logisch, maar dat haal ik er niet uit, zit in de gezamenlijke inkoop. En of dat dan ook om substantiële bedragen gaat. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, de heer Van Soest. De heer De Jong.
Ik vergeet die microfoon. Een goed inkoopbeleid is volgens de Orde heel belangrijk. En wij lezen dat de VNG-regels vervolgd worden. Daar kunnen we alleen maar toejuichen. Alleen ik hoorde al eerder bij Leefbaar en meen bij de SGP ook. Die 70.000 euro dat er maar één offerte voor gevraagd wordt, verbaast me enigszins. Voelt niet echt als keuze. Dank je.
Dank u wel, de heer De Jong. De heer Hoogvelds.
Ja, dank u wel. Nou, ook wij zijn erg blij met het maatschappelijk verantwoord inkopen. Dat is eigenlijk best wel, dat staat hier best wel op een hele goede plaats. Maar meteen de zorgpunten die mevrouw De Zeeuw eigenlijk heel mooi aanhaalde, daar toch wel een beetje een verduidelijking zouden we daarin graag willen horen. Want ja, hoe vertaalt zich dat straks? Hè? Dat is natuurlijk de grote vraag. Maar dat het erin staat, heel erg goed. Dank u wel.
Ja, dank u wel, heer Hoogveld. De heer Van Erkom.
Een goed stuk, dit gezamenlijk maatschappelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. Voor ons is het ook belangrijk dat het, dat het lokale leidend is. En zoals de ChristenUnie al aangaf, wij zouden ook graag de bestaande contracten meegenomen zien worden in het huidige beleid.
Dank u wel, de heer Van Erkom. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder voor een reactie en de beantwoording van de vragen. De heer De Geus.
Ja, voorzitter. Allereerst dank voor alle complimenten voor het stuk. Ik ben daar blij mee en ik zal ook zeker de complimenten doorgeven aan degenen die er allemaal zo keihard aan gewerkt hebben. Er zitten voor ons ook een paar wat nieuwere elementen in, zoals die social return on investment. Dat is ook wel een punt waar we erg blij mee zijn dat het nu eindelijk vorm begint te krijgen. En met name op het nadruk op het woord begint. Ik ga even vragen doorlopen. De bestaande contracten, de lopende contracten. Maar dan moet ik even naar mijn buurman kijken of daar wat, dat is voor mij even de technische kant. Ja.
Goedenavond allemaal. Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Bert van Maren en ik ben werkzaam binnen team Inkoop West-Betuwe in de rol van inkoopcoördinator. Terugkomend op de vraag met betrekking tot de registratie van de wat oudere contracten, kan ik volmondig antwoorden dat die ook worden meegenomen, mits ze aan één van de twee registratievoorwaarden voldoen. Contracten die of een opdrachtwaarde hebben van 5000 euro exclusief BTW, of als het een contract betreft met een looptijd van langer dan een jaar, die worden in het inkoopondersteuningssysteem van Mercel geregistreerd. Ook met terugwerkende kracht. Maar dat is wel een uitdaging.
Goed.
De heer Van Erkom, interruptie.
Even op de opmerkingen. Dus dat ook kan zijn dat, dat er wat gewijzigd wordt, begrijp ik uit uw verhaal. Krijgen we daar geen problemen mee dan? Want je hebt een contract afgesloten en moet daar dan iets door iets te wijzigen, gaat er dan iets financieel of juridisch niet mis?
Nee, contracten die nog steeds relevant zijn, ja, die worden geregistreerd.
Ja, maar omdat u zei, er verandert wat, dat er één maar is, zeg maar.
Ja, we hebben twee voorwaarden gesteld aan het registreren van contracten. Want je moet kijken naar de beschikbare personele capaciteit en de toegevoegde waarde van het registreren van hele kleine contractjes.
Oké, dank u wel voor de verduidelijking.
afdoende beantwoord, hoor ik.
Pagina 19.
Dat startformulier.
Oh, ja, het startformulier en de verschillen tussen de bedragen zoals die liggen bij gemeente Culemborg, gemeente Tiel en bij West-Betuwe.
Ja, dat is terecht opgemerkt en dat is het enige afwijkende in de harmonisatieslag die de gemeente West-Betuwe met Culemborg, Tiel en de bedrijfsvoeringsorganisatie BVB heeft moeten laten. Daar kwamen we niet tot overeenstemming en de meningen liepen hieruit een beetje uiteen en dat had met name te maken ook met de personele capaciteit. Want als je een opdrachtformulier, wat we digitaal hebben in het inkoopondersteunend systeem van Mercel, moet gaan invullen, dat kun je beter doen vanaf de grotere bedragen, vanaf de grotere opdrachtwaarden, waar je ook kunt gaan sturen op maatschappelijk verantwoord opdracht nemen en inkopen. Dus op social return on investment, op duurzaamheid. Dat lukt gewoon op kleinere contractjes niet. En we hebben beperkte personele capaciteit. Dus wat dat betreft moeten wij die zo zorgvuldig en kwalitatief goed inzetten als organisatie. En dan maak je een keuze. Dat deed West-Betuwe al ook al voorgaande jaar, hoor. Dus dit bedrag is niet nieuw. Alleen je zet het nu af tegen de waardes van de andere samenwerkingspartners. En dan zie je wel op dit punt wat grote verschillen.
Is dit zo voldoende voor u beantwoord? Ja. Dan gaat het over de...
Mevrouw De Zeeuw, interruptie.
Mevrouw De Zeeuw, neemt u graag.
Daar wil ik dan toch iets nadere duiding over. Want ik kan me nog voorstellen dat het bijvoorbeeld is in... Ik snap capaciteit, dat snap ik allemaal. Dat begrijp ik ook helemaal volledig. En dan kan ik me voorstellen dat een kleinere gemeente sowieso iets anders in zit. Maar volgens mij is de gemeente Tiel eigenlijk net zo groot qua inwoneraantal als de gemeente West-Betuwe. En dan vind ik daar toch wel een hele grote discrepantie in. En dan wil ik eigenlijk toch, eigenlijk zou ik graag wel iets meer willen weten over de weging, hoe dan tot dit besluit gekomen is.
De heer Vermanen, kunt u daar wat van zeggen?
Ja, dat kan ik uiteraard, voorzitter. Dat heeft nogmaals te maken met waar zet je je capaciteit op in. En Tiel heeft daarbij de afweging gemaakt samen met Culemborg en BWB om daar op lage bedragen op in te steken. Alleen de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, ook namens de collega's, dat in de praktijk dat je ziet dat op die kleine startformulieren, dus met die kleine opdrachtwaardes, nauwelijks sturing plaatsvindt. Dus het is echt van belang om daar een goede keuze in te maken. En daarnaast heeft de gemeente Tiel de inkoopfunctie iets anders georganiseerd als de gemeente West-Betuwe, zij maken wat meer gebruik van het regionaal inkoopbureau. Dus daar zit een beetje de compensatie in zeg maar de personele capaciteit. Want misschien goed voor de beeldvorming. De gemeente West-Betuwe die heeft een inkoopvolume van gemiddeld 80 tot 90 miljoen euro per jaar. En de landelijke norm voor een inkoopadviseur is 1 fulltimer op een inkoopvolume van 20 miljoen euro. De gemeente West-Betuwe beschikt over 1 fulltime inkoopadviseur. Om een beetje de verhoudingen weer te geven. Dus. En daarnaast zit er ook een borging op. Want we hebben vanuit de bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe hebben we een team interne controle. En die houden regelmatig spendanalyses. Dus die kijken wat per crediteur aan inkoopvolume is weggezet door de opdrachtgevende partij. En als dan blijkt dat er op die kleine inkoopprocedures niet juist wordt gehandeld, ja, dan wordt er aan de bel getrokken. Dus je hebt altijd een borging dat er niet iets tussendoor glipt wat niet doelmatig dan daar rechtmatig is gebeurd.
Goed, dank voor deze heldere uitleg. Dan was de vraag voor de drempelwaarde van 70.000 1 of verder. Waarom 1 offerte? Nou, meer mag. Maar het is soms wel eens interessant dat 1 offerte ook voldoende is als er een beperkt aantal aanbieders zijn, lokaal, waar we dit voor trachten te doen. Dus dat is eigenlijk de duiding daarop. Dus meer mag, maar 1 offerte in dit geval is dan voldoende. Anderszins dan bij nou ja, de grotere aanbestedingen waarbij je dus wel meerdere offertes moet hebben. Maar hiermee zijn we in staat om een kans te geven aan lokale ondernemers. Meneer Kok.
De heer Kok.
Nou ja, ik was toch, dankjewel voorzitter. Ik was even benieuwd, waarom zou je niet in alle tijden dan benchmarken? Want dat kan natuurlijk ook tussen lokale aanbieders, dat je altijd wel kijkt, want wat zitten daar voor verschillen tussen? Kijk, en ik kan me voorstellen, hè, op een bedrag van 5.000 of 10.000 euro is dat minder relevant, maar wordt het een halve ton of meer? Daar ben ik wel even benieuwd naar.
Ja, maar bij een halve ton of meer, dan komen we al snel in de buurt van over de 70.000 natuurlijk. Hè? Dus dan gelden andere normen. Dus dat zit daar wel in.
Ik kan hem proberen te verduidelijken, hè? Want van 50 naar 70.000 euro voor levering en dienst, dat is 20.000 euro. Daar is rekening gehouden ook met inflatie. Want we hebben de afgelopen periode te maken gehad met gigantische prijsindexeringen van gemiddeld 30%. Dus dat is één. Bij werken gaat die drempel omhoog van enkelvoudig onderhands van 100.000 euro naar 1,5 ton. Exclusief BTW. Je mag dan meerdere offertes voor uitvragen, maar de gidsproportionaliteit zegt dat je moet kijken naar de lastendruk die je bij potentiële inschrijvende partijen neerlegt. Dus alles moet in verhouding staan met de opdracht die je in de markt zet. Dus proportioneel. En daar proberen wij op deze manier gezamenlijk invulling aan te gaan geven. Dus het ontlast aan beide kanten.
U bent tevreden met het antwoord, heer Kok? Ja, oké. Okay. De heer De Geus, gaat u verder.
Ja, de SGP vroeg om de objectieve criteria voor SROI. Die zijn er nog niet. Dat is eigenlijk het hele punt. Die moeten we gaandeweg gaan ontwikkelen. We zijn al blij dat we het erin hebben zitten. Maar die moeten we in de loop van de tijd gaan ontwikkelen met elkaar. Van wat vinden wij objectieve criteria die daarbij passen. Dus als dat, ja, mooi kan ik het nog niet maken.
De heer Verbrugge.
Dank u wel voor het antwoord, voorzitter. Wanneer verwacht u die criteria te hebben? Ik bedoel eigenlijk, hoe borgt u dat het door Jan anders wordt beoordeeld dan door Jannie?
Nou, waar we nu in eerste instantie mee beginnen is dat we sowieso langs alle inkopers gaan om zeg maar, met dit verhaal te starten. En daarbij is natuurlijk ook te inventariseren van, ja, weet u, het probleem is, social return on investment is natuurlijk altijd voor ieder onderdeel wat verschillend van aard. Dus je kunt je voorstellen dat voor sommige opdrachten het lastig te beschrijven is. Ik pak even de thuisvesting. Als we daarnaar kijken, daar is ook zeg maar in bepaald dat er SROI moet plaatsvinden. En waar bestaat het eruit? Ja, als je bezig bent met de AV-inrichting van de raadzaal, dan zul je daarvoor die specialisten moeten hebben. En wat maakt het dan als een social return on investment? Nou, wat we hebben gedaan daar is dat we aan de bouwer hebben gevraagd om ook workshops te organiseren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. En op die manier is het dan vormgegeven. Dus het is eigenlijk iedere keer maatwerk wat dan past. Dus dat is voor ons ook nog de zoektocht om te komen tot objectieve criteria. Maar we zetten het er wel degelijk in, zodat iedereen er wel rekening mee kan houden. En uiteraard, wat natuurlijk wel telt, is in termen ook van de duurzaamheid. Iemand die dichterbij woont, werkt, woon-werkverkeer. Dat telt natuurlijk beter en telt meer aan dan dat dat niet het geval zou zijn. Dus dat kun je dan wel wegen. Als het gaat over bijvoorbeeld gelijkwaardige offertes, dat je dan wel meeneemt. Heeft iemand ook mensen met afstand, mensen in dienst met afstand tot de arbeidsmarkt? Of moet hij grotere afstanden afleggen? Dat soort criteria.
Ja. De heer Van Brugge.
U focust zich heel erg op social return on investment, inderdaad. Maar ik bedoel het eigenlijk wel breder. De beoordeling van biodiversiteit bijvoorbeeld in een aanpak. Ja. Of klimaatachtige zaken. Hoe beoordeel je die?
Ja, het is op dezelfde wijze. Dat moet nog net zo geobjectiveerd worden. En is ook weer verschillend van project tot project in dat opzicht. En nog een aanvulling?
Misschien ter aanvulling op hetgeen de wethouder al aangaf. Bij het invullen van het digitaal startformulier, dus nu vanaf 50.000 euro, maar straks, hopelijk na accordering van de raad, volgende week dinsdag, vanaf 70.000 euro, moet dat startformulier worden ingevuld. En in dat startformulier staan met name die MVOI-thema's benoemd. He, zie je bij het invullen kansen voor duurzaamheid, zie je kansen voor SROI. En daar kijkt team inkoop, met name de inkoopadviseur, aandachtig aan mee. Daar proberen wij ook in te adviseren om zeg maar toch op een goede manier invulling te geven aan deze belangrijke thema's. En dat zijn ook de inkoopdoelstellingen die u heeft kunnen lezen zeg maar, in het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hè? Dus inclusie, iedereen doet mee. Dus wat dat betreft proberen we daar wel op te letten, zonder dat we dat manifest MVOI hebben ondertekend. Want ook dat vraagt weer extra personele capaciteit. Dus we passen het wel toe. Dus het is niet al te vrijblijvend. Hè? En SROI, met name op leveringen en diensten, dat haalt niet zo heel veel uit. Maar wel op werken, dus op wat grotere opdrachten, met grotere opdrachtwaardes. Daar hebben we toch een aantal pijlers lopen waar het goed op draait. Alleen dat moet je dan wel monitoren. Hè? Dus je neemt het contractueel op. En de vraag is dan vervolgens, hoe wordt dat gemonitord en wie legt daar eindverantwoording over af? Dat zijn nog wel stappen die wij moeten maken.
Ja, en daarbij moeten we dan ook nog in de gaten houden dat mensen niet gewoon bezig zijn met greenwashing bijvoorbeeld. Hè? Dus we moeten ook nog heel kritisch blijven kijken in dat opzicht. Is dat voldoende zo? De VVD had het over het benutten van het potentieel van mensen bij de aanbestedingen. Klopt dat?
Ik heb het mevrouw De Zeeuw. Ja.
Ik was even wat andere dingen nog aan het afschrijven, dus toen heb ik dat stukje even...
Oh, nou, dan kom ik dan met een goede vraag. Dan ben
ik kom met een hele goede vraag. En daarom,
nou, dat is bijna
daarom herhaal ik ook een deel beledigend. Van de vraag.
Nee, nou, kijk, ik heb...
U krijgt de kans om het nog een keer een tweede keer naar voren te brengen. Dus een extra podium.
Nou, u maakt er nog wat van, meneer de voorzitter. Nou, het gaat er mij om, kijk, maatschappelijk verantwoord inkopen, dat staat allemaal beschreven. Het milieu, biodiversiteit, altijd alles. Maar het gaat mij om de mens, onze inwoners. En daar staat eigenlijk alleen sociaal return on investment en diversiteit en inclusie. Nou, ik vind dat eigenlijk een beetje een brede term. En dan denk ik, had het gewoon ook ingeschreven, ik wil eigenlijk weten hoe passen we toe... Dat we mensen met bijvoorbeeld inderdaad die afstand tot de arbeidsmarkt in ons gebied, mensen met een arbeidsbeperking, de nieuwkomers, de vroegtijdig schoolverlaters, ik noem maar wat, hè. Hoe gaan we er zorgen dat bij de aanbesteding dat zij dus inderdaad zoveel procent van het arbeidspotentieel zijn? Punt. Dat is eigenlijk, er staat geen percentage, ik heb er ook niet, maar... Ik snap dat als er een grotere aanbesteding komt en ze komen uit Friesland, ja, dan heeft onze schoolverlater helemaal niks aan. Begrijpt u wat
ik zeg? Ja, ik begrijp wat u zegt. Maar,
en
maar,
ik vind dat eigenlijk wel
maar dat
jammer.
Gebeurt wel degelijk. Ook die,
waar ziet u dat staan dan?
Nee, ook die partij uit Friesland moet dan ook wel voldoen aan een SROI. Dus moet ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt nemen. En dan kijken we natuurlijk iets breder dan alleen maar ons eigen kleine stukje. Want dat is ook een aannemer uit Friesland. En als die hier nog mensen nodig heeft bij onderaannemers, dan kan die dat ook weer doen, zeg maar. Dus dan geldt het weer wel voor lokaal. Het probleem is, dit is niet met een grens. Hè. Je kunt moeilijk zeggen, je moet minimaal 3% van je personeelsbestand moeten met mensen tot de afstand tot de arbeidsmarkt bestaan. Dat ligt, en dat is net ook al getracht aan te geven, met sommige diensten gewoon knap ingewikkeld. Dus dan, daarin hebben we ook nog een zoektocht met elkaar. Het streven is dat het gebeurt. Het streven is dat we wel degelijk rekening houden met verschillende mensen die we daarop in kunnen zetten. Ik bedoel, dat staat buiten kijf. Maar we hebben niet harde getallen per opdracht, om het zo maar eens te zeggen, wat het dan precies aan moet voldoen. Dat zou trouwens ontzettend veel regels opleveren. En volgens mij was u daar zelf ook niet zo voorstander van.
Mevrouw De Zeeuw, nog een verduidelijkende vraag.
Ik vind vooral die laatste zin van u heel gevat. Maar daar ben ik het in dit geval nu net even niet mee eens. Omdat in de praktijk vaak uitkomt, en dat horen we ook van werkzaak, dat horen we vaker ook van de mensen die de belangen behartigen en de groeperingen van mensen met inderdaad die afstand tot de arbeidsmarkt. Er wordt vaak heel makkelijk gedaan van het is niet zo makkelijk te organiseren. Maar er zijn wel degelijk mensen met een arbeidsbeperking die in de hoofd helemaal niks mankeren. En bijzonder goed met IC... en dergelijke zijn. Alleen die moeten wel de kans krijgen. He, ik bedoel, ik heb het niet alleen over degene die schoffelt in de buitendienst. Ik heb het gewoon echt over breed. En ik vind het echt jammer dat er alleen maar de term social return on investment en dan diversiteit inclusie en dat we daarmee moeten doen. Ik vind dat eigenlijk een beetje te mager. Ik zou dat eigenlijk gewoon de doelgroepen desnoods, zoals ik ze ook zeg, er liever gewoon in zien staan. En dan kan je wel zeggen van ja, je kan er geen percentage aan noemen, dat weet ik. Of dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet ook niet hoe dat in de landen en in andere regio's is. Ik zie alleen maar dat er eigenlijk in mijn ogen te weinig over instaat en dat wij het maar moeten doen met social return on investment.
Ja, het enige wat ik daarop kan aandragen is dat wij juist heel erg veel focus op hebben. Het zat er niet in, het zit er dus nu wel in. Ik ben zelf ook een onderdeel van werkzaak, dus ik weet hoe werkzaak haar uiterste best doet om het werken voor mensen mogelijk te maken.
Interruptie, mevrouw Van Willigen.
Ja, ik hoor deze discussie nu al even aan, maar het verbaast mij een beetje, want het is helemaal niet nieuw. We hebben gewoon al eerder een inkoopbeleid vastgesteld en daar stond het ook al in. Dus ik denk dat, kijk, als we willen dat dit concreter wordt, is het misschien goed om daar een evaluatie of zo voor af te spreken. En te zeggen van, joh, laten we eens kijken hoe we inderdaad lerend met drie andere organisaties hier misschien stappen in kunnen maken. Maar dit is niet nieuw. Dit hebben we gewoon al eerder gedaan. En dat is gewoon al verankerd in ons vorige beleid.
Mevrouw De Zeeuw, een reactie op mevrouw Van Willigen.
Mevrouw Van Willigen, het klopt wat u zegt. Maar ook u weet dat het uiteindelijke resultaat en de cijfers, ondanks het gevormde beleid, niet het gewenste resultaat opleveren. En daar gaat het mij om. Dus het is niet nieuw, dat klopt. Maar ik wil dus als we iets nieuws, zogenaamd nieuws, dan met een grotere groep doen, eigenlijk een hogere borg hebben dat we wel gaan halen wat we willen. En ik vind uw voorstel dat er is inderdaad gekeken wordt hoe groot is dan zeg maar inderdaad die arbeidsparticipatie van inderdaad de groepen die we willen, zodat je weet waar begin je en waar wil je naartoe streven, dat vind ik juist een bijzonder goede. En ik hoop dat de portefeuillehouder die overneemt. Maar het is dus niet zo dat ik het vrede mee ben zoals het nu gaat. Ik hoop u ook niet.
Mevrouw Van Willigen,
als ik mag reageren. Ook ik vind dat het beter kan. U kent de ChristenUnie ook al wat langer. Wij hebben daar meermaals om gevraagd om daar meer aan te doen. Dus wij zouden heel graag inderdaad zien dat dat beter gaat in de toekomst. En ik denk dat deze samenwerking daar misschien een hele goede stap in zou kunnen zijn. Maar laten we daar ook proberen te evalueren en te monitoren.
Maar ja. Ik ben nu wel nieuwsgierig waarom dat u zegt dat het nu niet goed gaat. Waar baseert u dat op?
Mevrouw De Zeeuw.
Ja, dan komt u natuurlijk bij het dilemma of ik cijfers heb. Die heb ik natuurlijk net zo min als u ze waarschijnlijk heeft. En misschien is het een soort onderbuikgevoel. Ik zie genoeg mensen bij ons in de regio. Toevallig heeft dat ook met mijn berggebied te maken. Waarvan ik dus weet dat sommige mensen echt heel moeilijk een baan krijgen. Die worden vaak wel via dan wel weer geholpen naar iets. Maar dat er echt wel meer potentieel bij ons in het gebied zit. Wat graag en inderdaad ook een functie zou kunnen doen die eigenlijk ook beschikbaar is geweest.
Maar dat ben ik helemaal met u eens. En ook daar doen wij dingen in. Maar nu zet ik even mijn werkzaakpet op. Wij hebben, als de Raad heeft gezegd, KP4, dat is niet iets voor werkzaak. Wij hebben met elkaar daarover nagedacht. En we hebben gekeken dat in die groep van KP4, om even die nare term te gebruiken, zitten mensen die weliswaar niet binnen 2 jaar naar werk te geleiden zijn. Maar misschien binnen 4 jaar of 6 jaar of een langere periode. En daar kunnen we dan extra dingen voor betekenen. En dat betekent dat we dus nog meer mensen een zinvol bestaan mee kunnen geven. En daar zijn we dus ook driftig mee bezig. Dus het wordt van verschillende kanten. En ook het werkgeversservicepunt wordt heel nauw betrokken bij het inzetten van mensen met afstand op de arbeidsmarkt.
Interruptie, mevrouw De Zeeuw.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het gaat me niet om uw werkzaakpet, meneer de portefeuillehouder. Het gaat er mij gewoon om dat er ook mensen zijn die zonder al te veel begeleiding namelijk wel degelijk ook zouden kunnen functioneren in een baan regulier. En dat dat dan toch niet gedaan wordt. Zonder dat daar heel veel werk voor werkzaak in zit, omdat ze zelf ook heel goed in solliciteren zijn of in staat zijn om het werk te doen wat gevraagd wordt. Alleen ze worden niet aangenomen.
Het enige wat ik kan aangeven, daar waar het mogelijk is, daar gebeurt het. En ik kan niet voor alle individuele gevallen daar een reactie op geven. Maar wij hebben wel de focus erop en dat doen we zeg maar vanuit verschillende richtingen. Onder andere in ons inkoopbeleid en anderzijds ook in de andere gremia waar we actief in zijn. Maar ik ben het met u eens, er kan nog steeds meer, dat kan beter.
Nou, daarom zou het mooi zijn als u de toezegging doet dat u het inderdaad eens wil evalueren hoeveel procent het inderdaad dan is, zodat we daar inderdaad een beetje zicht op krijgen.
Ja, voorzitter,
dat is het enige wat we naar gevraagd hebben, toch?
Het wordt een beetje een herhaling van zetten op dit moment. En ik denk dat mevrouw De Zeeuw niet helemaal tot het gelijk komt wat ze wil hebben, zeg maar, is het niet op hetzelfde level als wat de wethouder aangeeft. We komen daar vanavond niet uit. Ik wil eigenlijk voorstellen om de beantwoording van de heer De Geus af te laten maken en dan aan de tweede termijn over te gaan.
Maar voor de duidelijkheid, een evaluatie is natuurlijk nooit slecht. Dus die kunnen we natuurlijk altijd wel inplannen wat dat betreft.
Deugen, meneer de voorzitter. Dat was waar ik vroeg. En nu heb ik die toezegging, dus we zijn het met elkaar eens. Dank u wel.
Mooi. Zo snel kan het ook gaan.
D66 vroeg over het prijsvoordeel bij het gezamenlijk inkomen. En dat zullen dan wel substantiële bedragen zijn. Maar dan moet ik wat teleurstellend in zijn. Want dat is niet altijd zo gezegd. Dat heeft met een heleboel factoren te maken. Ik haal even het voorbeeld aan. Met de energieinkoop, wat we met z'n allen aan het doen zijn, dat heeft deels heeft dat wel iets opgeleverd, maar door de gigantische prijsstijgingen heeft dat dus niet dat grote voordeel opgeleverd waar we in eerste instantie zo van droomden, om het zo maar duidelijk te stellen. Er zijn meerdere factoren die daarin een rol spelen. Dus het is niet gezegd dat dat altijd tot een prijsvoordeel leidt. Maar uiteraard is dat wel iets wat de insteek is, want anders hoef je het niet met elkaar te doen. Dat mogen duidelijk zijn. Doris Plangen vroeg ook voor de één offerte. En ik hoop dat die vraag nu voldoende beantwoord is. Meneer Van Soest.
Ja, de heer Van Soest.
Nog één dingetje. Ik heb ook gevraagd of opgemerkt eigenlijk dat we als raad betrokken worden bij de... We hadden net ook al over de evaluatie, maar bij de evaluatie. Maar dat is...
Daar is nu een toezegging op.
Oké. Okay.
Het staat ook in het beleid. Het college evalueert, maar de raad informeert. Ja.
Ja, volgens mij waren dat de vragen die gesteld zijn.
Oké, dank u wel, de heer De Geus. We gaan weer even een rondje maken en ik begin hier links. Zijn alle vragen afdoende beantwoord? En wie heeft de behoefte aan een reactie in de tweede termijn? Ik zie geen... Ja, oh, de heer Van Brugge. Gaat uw gang.
Dank u wel. Zojuist is toegezegd dat er een evaluatie komt... Er is ook vanavond gesproken over het feit van dat we gaan objectiveren en dat er over nagedacht wordt. Hoe gaat u ons daarin betrekken? Want daar zit wel een stukje beleid achter. Aan het maken van objectivering. Dat kan passen ook bij de opmerking van mevrouw De Zeeuw.
Dat past toch uitstekend daarbij?
Lijkt me ook.
We een terugkoppeling kunnen geven over hoe dat gelopen is. En dan kunnen we kijken of dat dan...
Maar,
of daar ruimte voor verbetering is.
Maar objectivering is zeg maar niet alleen achteraf, maar dat begint ook al eerder. Dat is ook een stukje beleid. Hoe gaat u daarin... in daarmee ons meenemen?
Door u, zoals dat dan ook hoort, constant mee te nemen dat beleid... en op de hoogte te houden van als wij daarin bepaalde criteria hebben ontwikkeld... of denken te hebben ontwikkeld. En dat is eigenlijk ook een beetje evaluatief. Dat kunnen we niet vooraf in dat opzicht bepalen.
De heer Van Brugem, een verduidelijking waarschijnlijk.
Wat zegt u?
U wilt een verduidelijking?
Nou ja, graag zou ik willen weten wanneer denkt u... te gaan evalueren, dat is één. Wanneer? En twee is, als u dan zeg maar, de gedachte van objectivering zeg maar, meeneemt, dan zou u daar heel erg blij mee zijn.
Nou, dat kunnen toezeggen. En die evaluatie zouden we na een jaar kunnen doen bijvoorbeeld. Dan draait het een jaar en dan zouden we ook op dit item gewoon terug kunnen rapporteren.
Prima, dank u wel voor de beantwoording. Ja, dan komen we de vraag van, is het rijp voor besluitvorming? Ja, wij komen tot een ja. Kan het als hamerstuk of zijn er partijen die het als bespreekstuk op de agenda willen hebben? Allemaal hamerstuk bij deze. Hamerstuk voor 19 december. Dan gaan we naar het raadsvoorstel nummer 8, regiovisie jeugdhulp. De 8 gemeenten van regio Rivierenland hebben de ambitie uitgesproken om intensiever samen te werken op het gebied van de jeugdhulp. Ze doen dit om beter in te kunnen spelen op de omvangrijke veranderingen die eraan komen. En om een stevige en goede gesprekspartner te zijn voor alle samenwerkingspartners, zoals zorgaanbieders, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. Deze regiovisie legt de basis voor de samenwerking. Er ligt een besluit voor waarbij de Raad wordt gevraagd de regiovisie jeugdhulp vast te stellen. Ik wil vragen wie hier aan de tafels vragen hebben en ik begin aan de rechterkant. Mevrouw Van Willigen, de heer De Kok, mevrouw De Zeeuw, meneer Stoffer, meneer Van de Boogaert, meneer Van Soest, mevrouw Van Lid. En mevrouw, ik ben even de naam kwijt, Groen Groenewegen. Ja, dank u. En de heer Van Herkom. Mevrouw Van Willigen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, volgende keer.
Excuses. Ik had gezegd aan de linkerkant. Oh, slordig van mij.
Zal ik Bert het woord...
Dan beginnen we echt aan de linkerkant. Want dat heb ik toegezegd. Meneer Van Erkel.
Nou ja, voor ons was het stuk wat moeilijk, maar we hebben één vraag eruit gehaald. En dat ging over, even kijken. Nou, ben ik het even kwijt. De onduidelijkheid over de hervormingsagenda. Kan er iets wat over gezegd worden? Want wij hebben helemaal weinig. Ja, de staat een stukje over de hervormingsagenda. Dus dat is bladzijde 3. En er is onzekerheid over de toekomstwijziging van de jeugdwet. En dan staat er, het gaat over de hervormingsagenda. En het plan is nog niet klaar. En er wordt gezegd van, er is wel wat duidelijk, maar wij zouden iets meer daarover willen weten.
Dank u wel. Mevrouw Groenewegen.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een mooie regiovisie jeugdhulp, die helaas uit noodzaak is ontstaan. Er worden veel ambities en goede zaken in verwoord, zoals bijvoorbeeld de aanpak van de perverse prikkels als gevolg van de marktwerking, het hebben van één aanspreekpunt bij elke gemeente en kwaliteitskaders. Dat is allemaal heel mooi. Het valt ons op dat het woord robuust wel heel erg vaak voorkomt. Zo gaat er gebouwd worden aan een robuuste regio. Moeten we gaan voldoen aan robuustheid eisen, komt er een wegingskader robuustheid en worden er robuuste samenwerkingsafspraken vastgelegd. Het woord robuust schept verwachtingen en wij hopen van harte dat het woord zijn betekenis niet verliest en dat het wordt gebruikt om de visie daadwerkelijk om te zetten in concrete, krachtige uitvoeringsplannen. In de visie die voor ons ligt wordt verwezen naar het rapport Toekomstscenario Kind en Bescherming. En de eerste kerntaak die in dat rapport wordt genoemd is preventie. Precies een jaar geleden hebben wij een motie ingediend samen met de Partij van de Arbeid om mee te doen aan informatiebijeenkomsten over het implementatietraject van OCO, opgroeien in een kansrijke omgeving. Het IJslandse preventiemodel dat in samenwerking met de GGD is aangepast aan de jeugdzorg in Nederland. In de regiovisie wordt preventie weliswaar genoemd om in te zetten bij het weerbaarder maken van kinderen. Maar het verdient ons inziens ook daar een allereerste plek, eigenlijk nog voor het normaliseren. Uit de reacties van de adviesraden op deze visie blijkt dat we hier niet alleen in staan. En ook daar wordt gepleit voor meer nadruk op preventie. Het zou namelijk pas echt van robuustheid getuigen als we zo snel mogelijk een preventiemethode inzetten die zich al bewezen heeft. Een methode waarbij gemeenten door het Trimbos Instituut worden geholpen met implementatie. Een methode die zich richt op het voorkomen van kostbare jeugdhulp. Een methode die nog voor het normaliseren in werking gezet wordt, kan dan zijn vruchten afwerpen. De pilots liggen klaar, dus waar wachten we eigenlijk nog op? Er zijn al positieve resultaten behaald met de integrale aanpak in gemeenten die als eerste begonnen zijn. Dit jaar hebben 12 nieuwe gemeenten zich weer aangesloten. En in totaal werken er nu 36 gemeenten met OCO aan het creëren van een positieve leefomgeving voor de jeugd, waarin ze gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelengebruik. Ja, tuurlijk, preventie kost geld, maar dat lijkt ons gezien de voorspelde prognoses rond jeugdhulp en jeugdzorg een robuuste investering in de toekomst. In de beantwoording van de vragen over preventie uit de adviesraden staat dat het vormgeven van preventie op lokaal niveau moet plaatsvinden. Onze vraag is dan ook, kan de wethouder ons toezeggen dat in het uitvoeringsplan voor onze gemeente een pilot opgroeien in een kansrijke omgeving wordt meegenomen? En dan hebben we nog twee vragen. Bij de voorgestelde aanpak op pagina 28 wordt de betrokkenheid geborgd door in iedere gemeente een projectleider en projectsecretaris eigenaar te maken van één van de vier actielijnen. Moet dat niet zijn voor elk van de vier actielijnen, aangezien de onderlinge verbanden tussen de actielijnen datgene is waar de hele regiovisie op gebouwd is? En een laatste vraag is, is bekend hoe je robuustheid kan meten? Dat was het, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Groenewegen. Mevrouw Van Lits.
Dank u wel, voorzitter. Nou, volgens mij kunnen we wel een hele avond praten over jeugdzorg, want er speelt nogal veel. Maar dat gaan we zeker niet doen, want ik denk dat er een mooie visie voor ons ligt. Complimenten daarvoor. Volgens mij is er hard gewerkt. En wat ik eruit opmaak is dat zorgaanbieders, ouders, jongeren en ervaringsdeskundigen hebben meegesproken over deze visie. Ik lees een goede analyse en het is opgebouwd uit een goede structuur. Vanaf deze plaats dank ik ook de adviesraad Sociaal Domein die uitgebreid advies hebben gegeven. Ze hebben een aantal vragen gesteld en volgens mij hebben ze daar ook antwoord op gekregen. Ik denk dat dat heel mooi is dat ze er ook bij betrokken worden. Ik lees heel veel robuust. Samenwerken met 8 gemeenten zien wij wel als uitdaging. En ook al vraagt het Rijk om een robuuste jeugdregio, ik denk dat er ook wel aandacht moet zijn voor slagvaardigheid. En slagvaardigheid vind ik ook lastig binnen onze gemeente. Als je kijkt naar specialistische hulp, willen wij vooral aandacht vragen voor onze inwoners aan de westkant. Waar provincies de grenzen zijn, inwoners van bijvoorbeeld Vuren misschien eerder uit willen wijken naar Gorinchem. Maar dat is een andere provincie. Wat me dan opvalt is dat Maasdriel en Zaltbommel kiezen voor een andere manier van inkoop. En zij kunnen hierdoor wel uitwijken naar de zorg in Brabant. En in hoeverre kan dit eventueel ook voor ons? Wij zijn net als de adviesraad ook nieuwsgierig naar de uitvoeringsagenda. Vragen ons dan ook af wanneer dat we die tegemoet kunnen zien. De vraag van meneer Van Erkom, kan ik over zeggen, de hervormingsagenda die laat nu op zich wachten. Maar ik wil daarop aanvullen, wat betekent dit voor onze uitvoeringsagenda van dit stuk? Even kijken hoor. Mevrouw Van Groenewegen die zegt net, preventie plaatsen voor normaliseren. Ben ik het persoonlijk niet mee eens. Ik vind dat het begint bij de kijk over op gezondheid. En dat begint bij normaliseren. Wat zien we in dingen? En ik word erg blij van het woord normaliseren. Het vraagt wel om een duidelijkere uitleg. Want ik denk dat hier al een verschil zit in begripsopvatting. Want ik denk dat we het wel met elkaar eens kunnen zijn. Want preventie is heel goed. Maar ja, is het dan eerder preventie of is normaliseren? In het stuk kan je het ook lezen dat normaliseren lijkt op bezuinigen. En naar mijn idee is het niet bedoeld daarvoor. Even kijken hoor. Rondom de actielijnen. Mevrouw Van Groenewegen had daar een andere vraag op als waar ik de vraag op heb. Ik denk dat het mooi zijn dat het mooie actielijnen zijn, mooie pilots. En ook daarvoor, die waren zonder daarvoor. En ik ben nieuwsgierig wat West-Betuwe gaat kiezen waar ze eigenaar voor gaan willen zijn. Of waar ze denken dat ze ambitie op hebben. En één textueel stukje op pagina 14 in het groene vlak. Daar houdt de zin ineens op. Dus misschien dat wat ontbreekt of een woord te veel staat. Dank je wel.
Dank u wel, mevrouw Van Lid. De heer Van Soest.
Dank u wel, voorzitter. Net als de adviesraad Sociaal Domein zijn we redelijk positief, maar hebben ook zorgen. Allereerst over de financiën. We gaan hervormen, veranderen en elke verandering kost inzet en tijd. Dat kost extra geld, terwijl we ook hier... Dat kost extra geld, terwijl ook hier al wordt uitgegaan van besparingen door anders te werken. Die fout is destijds ook gemaakt bij de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente in 2015. Dat heeft de gemeente, jeugdzorgorganisaties en vooral jeugd problemen bezorgd. Ook nu weer gaan de kosten voor de baat uit en duurt het waarschijnlijk jaren voor we de baat bereiken. Dus een winstwaarschuwing is op zijn plaats. We hebben wel enkele vragen. Men wil in de regiovisie inzetten op een stevige sociale infrastructuur, omdat de lichte vorm van hulp zo sterk is toegenomen. Met deze preventievorm wil men gebruik maken van professionele hulp, dat willen we voorkomen. Hoe moeten we dat concreet voor ons zien en wie bepaalt er dan toch als er hulp van buiten nodig is? Een andere vraag, het wordt genoemd als belangrijk, maar wat ons betreft zou het nog meer ingezet kunnen worden op samenwerking met het onderwijs. Daar waar kinderen en hun ouders en leerkrachten te vinden zijn. Een van de onderwerpen in de uitvoeringsagenda is het inzetten op het versterken van de pedagogische basis. De uitwerking hiervan vindt lokaal plaats. Hoe, waar en wanneer gaan we dat in West-Betuwe doen? Daarnaast vragen we ons af wat de rol van de samenwerkingsverbanden zijn. Daar zit veel geld voor onderzoek en ondersteuning, maar procedures om bijvoorbeeld dyslexie vast te stellen zijn wel heel lang. Juist bij tegenvallende leerresultaten zou door vroegtijdig extra ondersteuning gewoon op school veel leed kunnen worden voorkomen. Een kind dat mee kan in de klas zit ook lekker in zijn vel. Het zou mooi zijn als dit indicatievrij zou kunnen gebeuren. We zijn nieuwsgierig naar de pilots voor indicatievrij beschikbaarheid van jeugdhulp op school in Culemborg en in Neder-Betuwe. En we vragen ons af, kan dit ook al in West-Betuwe? We zijn blij met de aandacht voor de doelgroep van 18-min en 18-plus. Met name de doelgroep die na verblijf in zorg buiten het beeld van de zorg verdwijnt en een dak boven het hoofd nodig heeft. We vragen ook aandacht voor jongeren van het VSO, praktijkonderwijs en de entreeopleidingen en de thuiszitters. Deze jongeren verdwijnen vaak uit beeld, ook omdat de opleidingen niet in West-Betuwe gehuisvest zijn. We horen graag wat voor deze doelgroepen gebeurt. Deze visie vertelt de theorie op basis hiervan moet nieuw beleid ingezet worden, met onder andere een uitvoeringsagenda. En net als wat mevrouw Verlid ook net vroeg, van wanneer kunnen we die tegemoet zien? Kan de Raad hier, met name over lokale elementen, dan nog input leveren? En klopt het dat de uitvoeringsagenda deels regionaal en deels lokaal wordt? En tot slot, in de uitvoeringsagenda heeft men de ambitie om lokale teams te versterken voor hulp dicht bij huis. Wordt het sociale team dan anders samengesteld met maatschappelijk werkers die expertise hebben voor gezinsbegeleiding? Tot zover. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, de heer Van Soest. Even een opmerking tussendoor. Ik vind het heel mooi dat we hier heel veel vragen over hebben, want het geeft ook aan dat we het heel belangrijk vinden. We moeten wel even de tijd in de gaten houden. We zitten op 10:30 en nog 3 agendapunten te gaan. Ik wil zeer zeker niet oproepen om af te raffelen of vragen in te slikken. Maar voor de voortgang misschien dat we toch met z'n allen even kijken. Want we hebben nu 3 sprekers gehad die toch wel heel veel vragen hadden. Maar laten we zien of daar staande de vergadering, dat we toch wat sneller tot de reactie van de wethouder kunnen komen.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst is het denk ik gewoon goed om te zien dat we een degelijke jeugdvisie hebben hierop. Dat het een mooi startpunt is om daarmee verder te gaan. En het is inderdaad ook goed inderdaad, dat die aandacht voor preventie met name ook goed naar voren komt en ook in de adviezen erbij inderdaad ook wordt geadresseerd. Ik denk ook gegeven alle vragen lijkt me goed om inderdaad hier gezamenlijk ook verder te gaan beeldvormen op een bepaald moment. Ook om nader te gaan kijken van hoe dat, wat we verder kunnen doen. Kijk, als CDA staan we natuurlijk voor de gemeenschappen. Met name inderdaad met de kleinste onderscheidbare eenheid. Dat is het gezin uiteraard. Nou, dat zien we eigenlijk ook terug in dit stuk. Als er daar dingen in misgaan, ja, dan zit je met elkaar in de problemen. En dan moet dat inderdaad via de samenleving opgevat worden. Het individu kan dus niet centraal staan. Het is altijd inderdaad de gemeenschap die eromheen staat. Nou, en daarin is het voor ons een hamerstuk op deze manier.
Dank u wel, de heer Van der Boogaert. Mevrouw De Zeeuw.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik sluit me grotendeels aan bij mijn buurman hiernaast. Ik vind het heel interessant dat er heel veel vragen gesteld zijn, maar die betreffen met name de uitvoeringsagenda. En toevallig gaat het hier om een visie. En die visie, wij zijn als VVD ontzettend blij dat het een visie is die we breed in de regio dragen. En ik vind eigenlijk het voorstel van mijn buurman hiernaast om daar zeg maar eens een beeldvorming over te houden hoe we met die uitvoeringsagenda en waar we de nadruk op leggen, een hele goede. En dat scheelt ook, meneer de voorzitter, want dan zijn we veel sneller met dit onderwerp klaar, zonder daar afbreuk aan te doen van het belang. Dat is eigenlijk ook de vraag die de sociaal adviesraden geven, de uitvoeringsagenda. En die hebben nu niet voor liggen, dus daar hoeven we het ook niet over te hebben. Nou, dat is dus heel makkelijk. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw De Zeeuw. De heer Stoffer.
Ja, dank voorzitter. Voor ons ligt een ambitieus stuk. Er zijn al heel veel zaken gepasseerd vanavond, dus dat gaan we niet herhalen. Ook een aantal vragen die hadden wij inderdaad ook. Wat wij met name nog onvoldoende van het teruglopen, of eigenlijk niet konden teruglezen, is de positieinslag van het sociaal team. Of team sociaal, zo wel geheten. En daar hebben we een paar vragen over. Met name omdat er ook wordt gesteld, de term robuust werd gebruikt. Er moet sprake zijn van een stevig sociaal team. Hoe stevig is het team in West-Betuwe? Kunt u daar iets van meegeven? Omdat wij hierna wel eens wat signalen krijgen van nou, onderbezetting, personeelsverloop, hoge inhuur. Wat wij wel op zich wel een, enigszins wat verschrok is dat zeg 2% van de ouders zich direct melden bij team sociaal. Is op een of andere manier dat mogelijk nog te verhogen? En dan even een laatste vraag tot slot, want de uitvoeringsagenda die volgt nog. In de risicoparagraaf wordt gesteld dat het verminderen van het gebruik van jeugdzorg als een klein risico wordt ingeschaald. Zou u daar wat toelichting op kunnen geven?
Dank u wel, heer Stoffer. De heer Kok.
Ja, dank u wel, voorzitter. We staan voor een grote opgave. Goede, betaalbare en bereikbare jeugdhulp is erg belangrijk en vooral ook een stuk maatwerk. Onze fractie is blij met de visie die voorligt. Een brede samenwerking is erg belangrijk en vanuit de verschillende disciplines en perspectieven de zorg voor jongeren te gaan verbeteren. Een paar opmerkingen en vragen. Wat zijn de consequenties als een regiogemeente er niet mee instemt? Daarnaast had de adviesraad er ook wel aan gerefereerd over de tijdslijn van de uitvoeringsagenda. Wij vinden het ook belangrijk, hè, wat zijn nou de consequenties specifiek voor West-Betuwe? En wij worden als raad graag ook in de voortgang geïnformeerd in het uitvoeringsprogramma. En dan kwam vanuit een andere adviesraad de feedback om in het vervolg de projectgroep niet alleen uit ambtenaren te laten bestaan, maar ook andere betrokkenen hierin op te nemen. Dit vinden wij erg belangrijk, een brede afspiegeling en zijn benieuwd hoe dit geborgen gaat worden. En tot slot, in de bijlage van de regiovisie op pagina 27 staat vermeld dat bij de ambitie op dit moment nog geen structureel en integraal overleg plaatsvindt om de domeinen en ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Het risico is dat men niet van elkaar weet wat er gebeurt of dat bepaalde aanpakken langs elkaar op worden gezet. Dit is een mooi streven, maar dit speelt al erg lang. Wij zijn ook benieuwd welke tijdslijn gaat hier aan gehangen worden. Want we willen de portefeuillehouder wel meegeven dat het van essentieel belang is voor een effectievere integrale samenwerking als dat goed op elkaar aansluit. Dat was het.
Dank u wel, meneer De Kok. Mevrouw Van Willigen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Deze visie, dat is natuurlijk duidelijk, dat is alleen maar om een betere aanpak te kunnen krijgen en daar in gezamenlijkheid aan te werken, betaalbaar houden van de jeugdhulp en bereikbaar. Daar ligt ook naar mijn idee een gedegen analyse aan te grondslag. Het stuk leest goed, er staan best heel nieuwe dingen in ook voor mij. En ik denk dat het inderdaad ook heel belangrijk is dat wij hier in onze gemeente ook met de andere gemeenten aan werken. Hè. Ook in onze gemeente zijn er toch nog aanzienlijke aantallen die in de weg naar volwassenheid hulp nodig hebben. Gelukkig is het in lijn met landelijke percentages, maar toch, het zijn flinke percentages. De ChristenUnie is een voorstander van het gezegde "It takes a village to raise a child." Ik hoorde het CDA ook al iets dergelijks zeggen. Ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft met het normaliseren waar hier ook over gesproken wordt. Dat inderdaad in een wat breder verband soms problemen ook wat meer gedragen kunnen worden. En misschien dat iemand anders eens een andere insteek kan proberen. Het is voor ouders soms heel zwaar. Maar in dit stuk staan een aantal goede uitgangspunten en verbeterpunten. En toch lezen we ook wel weer dingen als één aanspreekpunt voor het gezin. Dat soort dingen heb ik toch al zoveel vaker gelezen. Hoe komt het toch dat dit zo moeilijk van de grond komt? De kwetsbaarheid van jeugdigen in afhankelijkheidsrelaties als het thuis niet veilig is, vinden wij ook wel, net als de adviesraad, moeilijk te verenigen met zo thuis mogelijk. Een mogelijke uitwerking, lezen we, zou zijn om gezinshuizen te realiseren. Ook hier denk ik, maar die hebben we toch al. Maar daar lees ik dan graag in het uitvoeringsplan meer over. De ChristenUnie hecht grote waarde aan het advies van de adviesraad Sociaal Domein. En we zijn ook blij dat zij een positief advies uitbrengen en de leidende principes onderschrijven. De kritische opmerkingen of vragen die zij formuleren zien we wel graag uitdrukkelijk ook meegenomen in de uitvoeringsagenda. En ik wil nog even opmerken dat ik D66 iets interessants hoorde zeggen, namelijk over die indicatie vrije scholen. Nou, ik denk dat dat voor de wethouder wellicht nu heel erg uit de lucht komt vallen, maar misschien kunnen we daar op een ander tijdstip nog eens over doorpraten, want dat lijkt me toch wel iets, zeker als we nu ook samenwerking zoeken, om daar ook eens met elkaar van gedachten over te wisselen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Verwilligen. Dan gaan we over tot de reactie van de portefeuillehouder. Er zijn veel vragen gesteld, maar wellicht ook die samenvattend te beantwoorden zijn en veel ook waarschijnlijk op de uitvoeringsagenda betrekking hebben. Dus,
Ja, dank voorzitter. Ja, dat heeft u terecht opgemerkt. Dat hebben een aantal raadsleden ook al terecht opgemerkt. Het betreft hier een visiestuk. Dus daar staat ook al een stuk in dat de uitvoeringsagenda op een later moment daadwerkelijk invulling krijgt. En ook daar passen natuurlijk de situatie toe zoals we ook nu hebben gedaan. 18 september hadden we de beeldvorming over het visiestuk. Daar was u allemaal bij uitgenodigd om te horen over de totstandkoming hiervan. En uiteraard doen we ook weer zo'n beeldvorming als het gaat over de uitvoeringsagenda. Ik bedoel, het lijkt me normale gang van zaken. Tweede punt wat me wel opviel, en dat is wel toch van belang om goed vast te houden. Het gaat hier dus echt over twee verschillende dingen. Dit gaat over de regio jeugdvisie en dat is wat anders dan de hervormingsagenda. Dat lijkt af en toe parallel met elkaar te lopen. Dat heeft ook tot voordeel, als je met het een bezig bent, dan doe je ook wel dingen voor het ander. Dat hebben we ook zo getracht aan te geven. Die hervormingsagenda, die speelt een rol. Dat gaat ook vooral over zorg. En waar we het hier over hebben, gaat met name over jeugdhulp. En dat is dan iets anders, hè? Dus niet de zorg. Even voor de duidelijkheid. Dus een aantal van, uw vragen, die hebben dan toch wat meer betrekking op de hervormingsagenda. Dat is een apart proces en dat loopt en dat krijgt steeds meer vorm. En zo zijn er dus bijvoorbeeld een aantal pilots die in verschillende gemeenten lopen om te kijken hoe gaat het nu werken. Wij hebben ook al zoiets wat wij daarbij hanteren. Dat lijkt enigszins op wat er in de hervormingsagenda ook gaat komen. Dat heet bij ons triage. Ik heb u daar al eerder over verteld. En het heeft onder andere zicht gegeven op dat er, nou ja, op een andere manier van werken en denken en doen toch heel veel te behalen valt. En dat allemaal bij elkaar moet natuurlijk straks die hervormingsagenda goed body geven. Ik ben het met u eens als het woord robuust wel heel erg vaak valt. En dat valt uit een soort van allergie over hoe het eigenlijk tot nu toe dan is gegaan. Namelijk allemaal ieder voor zich, toch wel deels langs elkaar. En het is dus een huzarenstuk. En daar is deze visie de proeven van. Dat we dit allemaal bij elkaar hebben weten te brengen. En alleen al het feit dat we een gezamenlijke visie hebben. Is een versterking van die samenwerking met elkaar als gemeente. En dan moet ik daarbij aangeven dat er zijn twee gemeenten. Die hebben een iets wat uitzonderlijke positie. En die zijn ook net precies genoemd. Dat is de Bommelerwaard. En die hebben als zorgkantoor bijvoorbeeld Brabant. En daarom doen ze met een aantal zaken niet mee. Dat is ook lastig. We hebben ook besloten dat we doen het weliswaar met z'n achten. Maar er is een kern van 6 en die gaan er met name mee aan de slag. En de twee anderen in de Bommelerwaard gaan kijken in hoeverre ze kunnen aansluiten en meedoen op datgene wat wij aan het maken zijn. Dat gaat zich ook vertalen in een overeenkomst, een samenwerkingsovereenkomst waar we ook mee bezig zijn. De zogenaamde SOC. Sorry, een beetje droge keel. Dus dat even vooraf. Zie duidelijk verschil tussen de hervormingsagenda, elementen die daarin zitten, waarbij het veel meer gaat over zorg. Het ook veel meer gaat over daar natuurlijk terugbrengen van intramurale zorg naar gewoon veel dichterbij. En als het gaat over jeugdhulp, en dan hebben we het veel meer over preventie en die kant. Nou, dit vooraf. De hervormingsagenda is een, want dat was voor Verenigde West Betuwe de vraag. Hè? Het is een beetje onduidelijk. Nou, dat klopt ook. Het is ook onduidelijk. Het is een work in progress, zoals het dan keurig netjes heet. Hè? Dus iedere keer worden daar stappen in gemaakt. Er worden dingen uit onderzocht. Hoe kunnen we het nou beter doen? Dus dat is wel redelijk vaag. Maar ik geef wel aan, er zijn al elementen die we eruit hebben gehaald. Waarvan we zeggen, dat is dus interessant om te doen. En een van de zaken die we bijvoorbeeld vinden. En dat is alweer een antwoord op een andere vraag die gesteld is. Hoe zorg er nou voor dat er toch opgeschaald kan worden. Is dat we met regionale expertteams gaan werken. En dat zijn dus een cluster van mensen die met verschillende expertise gaan kijken. Wat er dan ook daadwerkelijk nodig is. Bovenregionaal is daar ook al over nagedacht. Daar is nu, daar wordt ook tot een robuuste samenwerking van de zogenaamde. Dan ben ik toch de afkorting kwijt. GI's.
De regionale
Ja, jeugdhulpinstellingen, ik kom even niet meer op de term. Gecertificeerde instellingen, dat is bovenregionaal. Ook zij hebben gezegd, wij gaan het op een andere manier oppakken. Wij gaan het niet meer, zeg maar, ieder voor zich en kijken of je een kind kunt helpen. Maar we gaan dit met elkaar een aanpak bij doen en ook met elkaar die verantwoordelijkheid nemen. Ik heb natuurlijk daarbij wel ook zelf de kritische vraag gesteld. Als de bedrijven niet veranderen, hoe gaan we dat dan cultuurtechnisch voor elkaar krijgen? Maar dat is inherent aan dat proces. Dus je ziet op verschillende niveaus, zowel bovenregionaal als regionaal en dus ook lokaal, want daar komen we dan zo dadelijk op uit, proberen we die robuustheid vorm te geven. Dus dat is even wat daarmee zit. Maar ja, de hervormingsagenda is even wat die is. Het is een zich ontwikkelend traject, maar met name meer vanuit die optiek, vanuit de zorgkant bekeken. En wij doen het dan even vanuit de preventie kijken. En daarmee kan ik ook nog een antwoord geven op een vraag die u eerder heeft gesteld aan mijn collega. Toen het ging over Leeflab. Leeflab is nou zo typisch iets wat hoort bij de afdeling preventie. Dat is een samenwerking van allerlei partijen. En niet alleen maar expert zorgpartijen, maar ook ervaringsdeskundigen, ouders, alles komt daar bij elkaar. En daar gaat men op een bepaalde manier vormgeven. Dat is pas gestart, dat is voortkomend uit ons programma Sociale Kracht onder andere. Zo proberen we robuustheid te doen. GroenLinks, dat is over de robuustheid en de samenwerking. Dat moet dus nu gewoon gaan gebeuren. En ik kan u verzekeren dat alle gemeenten voelen ondertussen die sense of urgency dat het op die manier moet. Dat het niet meer ieder voor zich kan zijn. Sterker nog, dat heeft eraan voor bijgedragen dat ook de arbeidsmarktkrapte zoals we die hebben, ging resulteren in het feit dat we mensen bij elkaar gingen wegkapen. Dat is niet de goede weg. Het is veel eerder interessant om te kijken wat heeft iedere gemeente in dit samenwerkingsverband voor verschillende expertises. En zijn die dan inzetbaar binnen in verschillende gemeenten? Er zijn mensen die hebben gewoon heel veel verstand, ik zeg maar wat, over anorexia. Nou is dat alweer de zorgkant waar we erheen gaan. Maar die expertise hoef je dan natuurlijk niet in iedere gemeente apart te hebben. Het is wel een probleem waar we tegenaan lopen als het gaat over de arbeidsmarkt. Pilots is dus iets voor de uitvoeringsagenda. Dus daar komen we absoluut op terug. En of ook hoe daarbij hoort, dat zullen we dan gaan bekijken daarin. Maar dat is dus voor de volgende stap, dat past niet hier in deze visie, voor alle duidelijkheid. Dus die wil ik graag even parkeren tot een beeldvormende bijeenkomst.
Interruptie, mevrouw Goedregen.
Ik zie toch in de visie wel op pagina 25 al genoemd staan, zelfs met een bedrag van 180 miljoen euro die beschikbaar zou zijn voor onder andere kansrijke start, gezonde leefstijl en mentale gezondheid. Met name wordt dat gekoppeld aan preventie in dat stuk. En ja, maar er zijn natuurlijk ook al best andere pilots die wel al in werking zijn.
Ja, maar dat gaat weer
zijn
over zorg waar het over heeft. Dat valt onder ISA. En ISA is het Integraal Zorgakkoord. En daar valt dat weer onder. En daar komt enorm veel geld vrij op dit moment om die transitie in de zorg mogelijk te maken. En ook daar zijn wij partner in Rivierland Samen Beter om daar mede vorm aan te geven. Dus er lopen echt verschillende trajecten naast elkaar.
En maar hoe ziet u dan, zeg maar, ons, onze hoop op een pilot met OCO, wanneer zou die dan ingediend kunnen worden, als dat niet nu kan?
Nou, het is nu nog niet opportun, omdat we nu nog geen plan hebben gemaakt.
Nee,
daar komen we eerst
ik
met u
maar
naar
we
terug.
Moeten wel toestemming aan deze visie geven, die moeten we hameren.
Ja, maar even voor de duidelijkheid. De uitvoeringsagenda, die gaan we hierna maken. Mm-hmm. Dit is de visie, dit is het beeld zoals wij denken dat wij hier binnen de gemeente aan de slag kunnen gaan.
Okay. De heer Van der Boogaert.
Het lijkt me goed om inderdaad toch de discussie wat te beperken en dan inderdaad te komen tot het plannen van die beeldvormende vergadering waarin we daar heerlijk verder op kunnen gaan. We kunnen een hele avond eraan wijden.
Het lijkt mij een goed voorstel, omdat er ook heel veel in de uitvoeringsagenda, zeg maar, nader wordt uitgelegd. Ook vanwege de tijd, we zitten 10 voor 11... wil ik nu vast de vraag stellen van gaan we dadelijk na 11 uur door? Er zitten nog 2 stukken bij. Zijn er mensen die zeggen van ik wil stoppen om 11 uur, want ik wil er alles aan doen om het om 11 uur klaar te zijn met de agenda? Prima, prima. Dan gaan wij vlot door.
Meneer de voorzitter, de rest van de stukken stelt die zoveel voor als we besluiten over de stukken waar het ook over gaat en niet er van alles bij halen.
Prima.
De heer De Geus, staan er nog vragen onbeantwoord?
Ja, ik ben even aan het bladeren, want het, zeg maar, door middel van mijn inleiding en door de splitsing heel duidelijk te maken tussen visie en de uitvoeringsagenda heb ik al een behoorlijk aantal vragen volgens mij beantwoord. De uitvoering van de planning voor de uitvoeringsagenda is Q2, dan weten we dat alvast. Daar staat hij op gepland. Dus dat was nog een vraag. Hebben we nog een andere vraag die interessant is om er nog even in te spreken? Want bij mij is mijn scherm uitgevallen. Dus ik heb even de vraag. Ja, ik heb wel de vraag hier, maar niet eventjes even kijken. Leeflab had ik al gemeld. Pedagogische basis, daar zijn al. We doen natuurlijk ook al dingen, even voor alle duidelijkheid. De schoolmaatschappelijk werk bijvoorbeeld is al iets wat loopt. En het is dat is dus een onderdeel van die versterking voor die pedagogische basis. Als het gaat over de indicatievrije jeugdhulp, zeg maar, dat is de moeite waard om mee te nemen, weer richting de uitvoeringsagenda. Dan ga ik dat toch wel even plaatsen. Maar ik heb hem genoteerd, wij hebben hem genoteerd, dus we gaan daarmee aan de slag.
De heer Van Soest.
Maar de pedagogische agenda, dat is iets meer dan het schoolmaatschappelijk werk.
Ja, dat klopt, maar ik gaf alleen maar aan, we doen al dingen en dit was een voorbeeld daarvan. Neemt u mij niet kwalijk daarvoor. Dat ik dat onduidelijk uitspraak. Even kijken. Ik geef veel complimenten aan de adviesraad Sociaal Domein. Daar zullen ze blij mee zijn. Ik was daar vanavond nog toevallig. Dan was het de vraag. Wat zijn regioconsequenties als een partij niet meedoet? We zetten nou net in de vorming van het met elkaar vormen en de handtekeningen eronder gaan zetten. En uiteraard hoort daar, zo hoort het ook keurig netjes, we doen eerst een SOC. Daarmee is het nog geen GR, even voor alle duidelijkheid. Maar uiteraard komen daar wel weer uitredingsregels bij. Want je kunt niet zomaar zeggen van, oh, nou kappen we, want dan vind ik het niet meer leuk. Dat is niet de bedoeling. Dus daar wordt wel degelijk aandacht aan besteed. In de bestendiging van de regiovisie, zeg maar. Maar dat ligt eerst aan de raden of men dat wat vindt. De rol en plaats van Team Sociaal, daar had de SGP dan nog vragen, CQ opmerkingen over. Het klopt dat, maar dat gaf ik je net ook al aan, hè? In de Red Race is er een enorme omwenteling van mensen. De arbeidsmarktkrapte speelt een rol, daarom hebben we ook inhuur. Helaas woedt corona als een dolle op dit moment door ons gemeentehuis heen. Dus we hebben heel veel uitval. Het is geen excuus, maar het is wel iets wat er gebeurt. Ik ben in ieder geval wel blij dat Team Sociaal nog steeds voor de jeugd voor elkaar heeft gekregen om binnen de wettelijke 2 weken te blijven als het gaat over de aanmeldlijst. En dat doen ze nu al sinds dat ik op vakantie ben geweest. Dus dat. Dat is heel lang geleden, hè? Dus dat gaat de goede kant op. Daar ben ik nog steeds blij mee. Het normaliseren, it takes a village to raise a children. Nou, ik onderschrijf dat helemaal. En daarmee is er natuurlijk ook nog een taak weggelegd om onze kennen te helpen, zeg maar, hiermee aan de slag te gaan. Want het is al eerder ook opgemerkt, hè? Ook dat is wel enigszins vergeten. Ik maak wel eens af en toe de grap, we zijn het kwijt dat diezelfde meneer iedere keer met volle maan s'nachts gaat staan huilen. En dan worden we allemaal helemaal hysterisch en het is eigenlijk heel gewoon en we gaan er onvoldoende mee om. Er zijn op dit moment heel veel kennisateliers bij de Hogeschool in Arnhem die zich bezighouden met van en hoe gaan we het nou, en ik ga het woord naar oberschap daar absoluut niet bij gebruiken, maar hoe gaan we nou weer mensen helpen en om andere mensen te helpen, mensen te helpen. Kunt u het nog volgen? Okay. Dus het feit dat wij zijn het ontleerd, hè, zeg maar, om elkaar te helpen en elkaar te steunen. En daar hebben we hulp bij nodig, om dat weer een beetje te leren. En het is zoiets als, ik had het daar vanavond ook nog over als je vrijwilligers gaat zoeken in de pool van oude vrijwilligers die er waren, dan droogt het snel op. De bedoeling is dat we nu nieuwe mensen, zeg maar, warm maken om elkaar weer gewoon daarin te gaan helpen. Ik zie een interruptie voor de
mevrouw Goedewegen.
Dat is eigenlijk precies wat het ook een model is, dus dat is heel leuk om te horen.
Maar ik zeg, Oko komt.
De heer De Geus, zo'n beetje alle vragen.
Volgens mij
zijn
heb ik zo'n beetje alle vragen die hiermee
ga ik inderdaad even een rondje maken van, zijn er nog vragen onbeantwoord die u zegt, nou die moeten echt definitief vanavond beantwoord worden? Nee, zie ik. Nog andere vragen voor de tweede termijn? Ook nee. Nou, dan ga ik over tot de vraag van, is dit stuk rijp voor de besluitvorming? Dat is ja. Kunnen we het als hamerstuk doen? Ja, dan is het bij deze hamerstuk voor 19 december. Dank u wel, de heer De Geus. Wij gaan verder met raadsvoorstel nummer 9. De tweede verlenging van Deloitte Accountants, de overeenkomst. In 2020 heeft u na een Europese aanbestedingsprocedure de accountantsdiensten gegund aan Deloitte Accountants.
De overeenkomst werd aangegaan voor de controle van het boekjaar 2020 tot en met 2022, 3 jaar dus, met een optie tot verlenging van maximaal 3 keer 1 jaar. De auditcommissie evalueerde in haar vergadering van 30 oktober jongstleden de dienstverlening door de accountant en adviseert om het contract met Deloitte Accountants voor het boekjaar 2024 te verlengen. Voorliggend is het besluit om de overeenkomst met Deloitte Accountants per 1 januari 2024 te verlengen met de controle over het boekjaar 2024. Wie kan ik daar het woord over geven? Zijn er vragen? Mevrouw De Zeel, de heer Van Zee.
Heel kort, hamerstuk.
De heer Van Brughem.
Ja, als auditcommissie hebben we heel je positief over geadviseerd, dus heel graag aansluiten bij de heer Van Zee. Hameren.
Prima, hamerstuk.
Voor ons ook hamerstuk.
Hamerstuk. Dan stel ik een andere vraag. Is er iemand die het geen hamerstuk vindt? Dan is het een hamerstuk. Het laatste agendapunt voor de sluiting. Raadsvoorstel verordening 213a, ook portefeuillehouder auditcommissie. Mevrouw De Zeeuw, even de... Ja.
Wellicht een collectief hamerstuk?
Ja. Is dat een vraag? Meneer Kok.
Ik wil het even voor... Ja?
Nou, dankjewel voorzitter. Wij pleiten nog wel voor een kleine textuele wijziging, maar daar bent u als het goed is van op de hoogte.
Ik heb het hier ook in mijn stukken staan. Ik ben nog niet tot de inleiding gekomen. Dat in de stukken staat een stukje waar tekst tussen twee haakjes staat. En daar moet niet van toepassing op staan. En daar heeft mevrouw van Kuilenburg mij één op één op kenbaar gemaakt, zeg maar. En dat wilde ik vanavond ook hier mededelen. Dat staat nu nog fout in de stukken. Maar bij de raadsvergadering wordt dat ambtshalve veranderd en staat het goed in de stukken. Waarvan de akte, dat was goed opgewerkt door mevrouw van Kuilenburg. Ja, toch voor de luisteraars thuis maak ik even de inleiding af. De gemeentewet schrijft in artikel 213a voor dat het college periodiek onderzoek doet naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem haar gevoerde bestuur. De raad stelt bij verordening regels hiervoor op. Voorligt het besluit om het onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente West-Betuwe vast te stellen. Ik concludeer aan de reacties hier non-verbaal aan tafel dat we er allemaal een hamerstuk van willen maken. Dat doen we, de auditcommissie heeft geadviseerd en ik sluit dit stuk als hamerstuk naar de 19 december. En tevens de laatste tik met de hamer, de sluiting van de vergadering. Dank u wel voor uw bijdrage. Dank u wel voor de constructieve deelname hieraan. Wel thuis en tot de 19e. Dat was een lange zit. Ja.